Hallo iedereen en welkom bij de pilot aflevering van Er Was Eens een podcast. Ik ben Floor.
En ik ben Merel.
En wij gaan vandaag, net zoals altijd, levenslessen voor de moderne mens proberen te trekken uit oude sprookjes. Nou Merel, een podcast. Zijn we eindelijk begonnen.
Eindelijk.
We hadden dit idee al zo lang geleden. Maar nu, er was ineens iets. Iets in deze pandemie, zei ons. We moeten nu gaan beginnen met de podcast opnemen.
Zeker.
Laten we onszelf even voorstellen. Ik denk dat het voor de luisteraars... Oh, sorry. Dit is echt een hele niet-professionele opnamestudio. Ik denk dat het voor de luisteraars best wel moeilijk is om ons uit elkaar te houden. Om onze stem in ieder geval uit elkaar te houden. Want mensen vinden het al moeilijk genoeg om ons uit elkaar te houden als ze ons wel kunnen zien. Want we zijn namelijk een eenijige tweeling.
Jee.
Dus dat iedereen dat alvast even weet. Ja, we kunnen er voor de rest ook niet zoveel aan doen. Dus deal with it. Ja.
Precies. Wel twee verschillende mensen.
Precies. Merel, wil jij jezelf even voorstellen?
Ja, Merel... 28 jaar, wonende in Utrecht. Precies hetzelfde als mijn tweelingzus Floor. Ik werk in het theater als theaterdocent en dramaturg. Dus je zou kunnen zeggen dat ik wel wat feeling heb met het ontleden van verhalen. En ik ben vooral benieuwd hoe jij het ervan af gaat brengen.
Moi, ja. Nou, ik heb al een podcast gehad, dus ik denk heel goed. Die werd na 5 afleveringen gecanceld, maar goed, bij mijn tijd. Anywho, ik ben Floor, 28, ik woon ook in Utrecht. Ik werk helemaal niet in de dramaturgie of in theater. Ik werk namelijk in de IT. Dus ja, ben ik gekwalificeerd om deze podcast te maken? Nee, maar ja, weet je, is het echt een beschermberoep? Podcastmaker ook niet. Dus we gaan het gewoon proberen. En eigenlijk werd het bij mij dus vorige week of zo, want dit idee hadden we dus al
2,5 jaar zeker.
2,5 jaar. Ik denk 1,5 jaar of zo. Maar maakt niet uit. Maar vorige week of 2 weken geleden zag ik... Heb je de aflevering van Netflix in Split over sprookjes gezien? Oh, die hebben we samen gekeken.
Ja.
Die was sick, hè?
Ja.
Toen dacht ik ineens van... Wow. Volgens mij zijn er heel veel wijze lessen in sprookjes. En kunnen we deze in deze tijden van onzekerheid wel gewoon goed gebruiken.
Weet je wat het is, Floor? Het grote verhaal is verloren geraakt. Ik bedoel, dit constateerden filosofen natuurlijk al in de jaren 60. Maar ik bedoel, ja... Zeker in deze tijden denk je, ja, waar is eigenlijk ons houvast nog, toch? Ik bedoel, alles is opgeschud, alles staat op losse schroeven. Er zijn natuurlijk wel mensen die wel in andere grote verhalen geloven, maar goed. Wij niet. Maar ja, als je kijkt naar de sprookjes van de gebroeders Grimm, bijvoorbeeld, ja, zijn dat natuurlijk, is dat folklore. Folkloreverhalen. Ja. Dus wat dat betreft, als het al die dans destijds heeft doorstaan, zit er misschien ook iets in waarvan je moet denken, laten we er nog eens naar kijken.
Ja, want we hebben nu, kijk, waar we het nu zo over gaan hebben, is inderdaad een sprookje van de gebroeders Grimm. Die hebben natuurlijk, zoals iedereen die Netflix Explained aflevering heeft gezien, voor de rest minimaal onderzoek gedaan voor deze podcast. Maar die weten dat de gebroeders Grimm ook de meeste sprookjes niet zelf hebben bedacht. Maar dat die gewoon door het land zijn gaan reizen. Door Duitsland een aantal eeuwen geleden. En toen de sprookjes hebben opgetekend eigenlijk die al lang de ronde deden. Maar wat mij interessant lijkt, wat ik eigenlijk helemaal niet weet, is sprookjes uit andere werelddelen ook.
Ja.
Dus uit het Midden-Oosten of uit... weet ik veel, Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika, weet je wel.
Ja.
Maar goed, cool. Misschien komen we daar ook nog wel eens op. Maar ja. Het is dus zeker geen soort van Grimm-podcast of zo. Dat is echt puur en alleen omdat onze ouders een heel groot boek hadden met verhaaltjes van de gebroeders Grimm.
Ja.
Dus wat wij iedere aflevering willen gaan doen, is een sprookje bespreken. Het liefst een onbekend sprookje, want het is niet sprookjes, die kent iedereen wel. Maar onbekende sprookjes. En dat we daar dan vervolgens de moraal van het verhaal uit gaan trekken. En kijken of we dit kunnen toepassen op deze tijd.
Precies.
Toch?
Ja.
Alright. Nou, voordat we beginnen, Merel.
Ja.
Wat is jouw lievelingssprookje?
Ja, wat is mijn lievelingssprookje? Denk de kleine zeemermin.
Ja. Ja, van mij ook. Maar dat heeft er eigenlijk, denk ik... Ik zat er laatst over na te denken. En het is niet alsof ik die tekenfilm helemaal uit mijn hoofd weet of zo. Het is... Ik denk dat het meer... Ja, jullie kunnen ons... Het is natuurlijk een medium waar je niet mensen kunt zien. Maar we hebben allebei rood haar. En ik denk dat het ook een beetje met representatie natuurlijk te maken had.
Ja.
Dat je dan een roodharige prinses hebt. En toen dacht ik ineens van jeetje, Merel, wij voldoen allebei zo erg aan een soort van die westerse, ouderwetse Nederlandse norm die er is. Het enige waarvan we afwijken is dat we rood haar hebben.
Ja.
Moet je nagaan van mensen die helemaal niet in dit, in dit beeld passen.
Erg,
hoe erg die zich niet herkennen in alle, in alle Disney prinsessen.
Representation matters.
Ja. Ja.
Echt waar.
Gelukkig wordt er wel tegenwoordig wel heel veel aan gedaan. En zie je dat steeds meer zelfs ook bij Disney voorbij komen.
Ja.
Maar vroeger waren het natuurlijk eigenlijk alleen maar witte prinsesjes.
Ja, witte dunne prinsesjes met blonde haartjes.
Nou ja, of Sneeuwwitje.
Of zwarte haartjes.
Ja, precies.
Bruine haartjes.
Ja.
Maar dat was het ook wel.
Alright, let's get into it. Alright, nou, het eerste sprookje wat we gaan bespreken in onze allereerste aflevering is een sprookje getiteld De Drie Gelukskinderen. In het Duits heette die Die Drei Glückskinder. Het is opgeschreven door de gebroeders Grimm, maar het komt niet oorspronkelijk van de gebroeders Grimm vandaan, maar ergens uit. Het doet al langer de ronde, dit verhaal. Dus dit is in 18 nog wat opgeschreven door de gebroeders Grimm. Maar het komt oorspronkelijk uit Noord-Rijn-Westfalen.
En Duitsland dus.
Ja, precies. Maar eventjes wat specifieker. En daar doet hij al wat langer de ronde. Oké. Okay. Nou, dan begin ik nu met het sprookje. Oké, okay. Het sprookje gaat over een vader die heeft 3 zoons.
Okay.
Hij zegt tegen die 3 zoons, als ik kom te overlijden, dan erven jullie allemaal wat van mij. Zoon 1 krijgt een haan, zoon 2 krijgt een zeis en zoon 3 krijgt een kat.
Waarom zijn sprookjes altijd zo in verhalen? Zo van, ik heb een erfenis en jullie mogen het gaan verdelen onder de 3 kinderen en dan gaat het natuurlijk allemaal...
Ze mogen het niet verdelen, ze hebben het heel te erg toegewezen gekregen.
Lullig.
Ja, laat nou. Okay.
Oh, sorry. Ja. Verder.
Hij zei er ook nog bij van, als ik doodga, zorg dan dat je met deze voorwerpen of met deze dieren ergens naartoe gaat waar ze dit nog niet kennen. En dan zal je veel geluk toekomen. Nou goed, na zijn dood, na de vaders dood, kregen ze inderdaad allemaal precies dat. Dus zoon 1 had een haan, zoon 2 had een zeis en zoon 3 had een kat. Ze waren natuurlijk een beetje sad omdat hun vader dood was. Maar uiteindelijk dachten ze aan de woorden die vader had gezegd. Die had voor de rest niks nagelaten, want die vader was niet zo rijk. Maar hij had dus wel deze 2 dieren en 1 voorwerp. Dus die zoons zaten een beetje met elkaar te smoezelen. En die dachten van, ja jeetje, wat moeten we nou met wat de vader ons verteld heeft? Moeten we nou echt met deze voorwerpen gaan rondreizen op zoek naar een land waar ze deze dingen nog niet kennen? Toen dachten ze, nou laten we het toch maar doen. Want papa was toch wel wijs. Dus zoon 1 gaat als eerste op pad. Met zijn haan in een kooitje door stad en land afreizen. Maar overal waar die kwam, zeiden iedereen van, er is een haan.
Fuck it, hier, wat moet ik met die haan?
Ik bedoel, het beste van je kopen voor 1 euro, maar meer krijg je er niet voor. Het is gewoon laan. Nou, goed. Jaren was hij onderweg. Dat weet ik eigenlijk niet, dat ik het zelf bij bedacht. Maar hij was in ieder geval wel een tijdje onderweg. En uiteindelijk kwam hij bij een ver land, of een eiland zelfs, waar ze nog nooit van een haan gehoord hadden. Dus die zaten, wow, wat is dit vreemde beest? Toen zei die zoon, nou, dit is een haan. Zeggen ze, maar wat kan dat dan? Heeft dit hier ook nog nut of zo? Zegt hij, ja, een haan die kraait namelijk midden in de nacht op vastgezette tijden. Misschien kunnen jullie daar wat mee. En toen zeiden die eilandbewoners, wow, inderdaad. Want normaal gesproken, 's ochtends en overdag kunnen we aan de stand van de zon zien ongeveer hoe laat het is.
Tot maar geen 's nachts... klokken nog toen of zo?
Nee, daar hadden ze geen klokken op dat eiland. En ook geen hanen blijkbaar. Het was een beetje behelpen daar toen er tijd. Maar 's nachts wisten ze natuurlijk helemaal niet hoe laat het was dan.
Nee.
En dat wilden ze dan toch weten. Ik weet het niet. Ja, ik vind dat toch een beetje een rare reden eigenlijk. Want als je slaapt en je hebt bijvoorbeeld de eerste 2 kraaitjes van die haan niet gehoord. Als je 3 keer door de nacht kraait, dan weet je toch alsnog niet. Het is niet alsof die kraan zegt,
gedesoriënteerd.
Roekoe, het is 6 uur. Roekoe. Nee, dat is een duif meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Kukkelekoe, 6 uur. Maakt niet uit. Die eilandbewoners waren helemaal blij. Want die wisten dus helemaal niet. Misschien moesten ze wel 's nachts wel langer opblijven of zo. I don't know. In ieder geval, ze vonden het heel chill om te weten hoe laat het 's nachts was. Ja. Dus ze vragen aan die zoon, wat wil je ervoor? Zegt hij, nou, een ezel en zoveel goud als deze ezel kan dragen. Prima. Ezel volgeladen met goud.
Voor die haan?
Voor die haan, dat kennen ze niet. Maar ja, ik vroeg af, wat ik wel een beetje als background research bij deze verhaal heb gedaan. Dus ik dacht, ja, maar hoe lang leeft een haan dan, weet je wel? Het is ook zo lullig als een haan maar een jaartje leeft. En dan hebben ze al een goud aan die, voor die haan verkocht. Ik bedoel, het is niet alsof die er een kip bij leeft of zo. Zodat die haan zich kan voortplanten. Want dat zullen ze dan ook wel niet kennen, neem ik aan.
Nee.
Maakt niet uit. Een haan leeft 5 tot 10 jaar. Dus hopelijk hadden ze nog wat jaren vizier van. Nou, dus die zoon die komt terug bij zijn andere twee broers. Die zegt, ik heb inderdaad veel wilde en rijkdom vergaard. Gaan jullie maar op pad? Nou, die tweede broer die had een zeis. Die dacht, nou, dit kan ik ook wel. Dus die broer die gaat weer bij alle buurlanden langs en zo. En die zeggen allemaal, wat kom je hier met deze botte zeis doen? Dat kennen we al lang. Maar uiteindelijk kwam die ook op een eiland terecht.
eilanden voor de kust van Duitsland.
Waar ze... Waddeneilanden. Waddeneilanden, die lopen altijd een beetje achter.
De tv-tas.
Ja. Maar goed, dus... Die broer die komt eraan met die zeis. En zegt van... ik heb hier een zeis. Dus zij zeggen, wow, wat is dat voor groot mes? Wat handig. Want zij hadden verbouwden veel granen en dat soort dingen. Maar ze hadden niks om die granen mee te oogsten. Want ze hadden geen zeis.
Maar het was een botte zeis.
Nou, dat weet ik niet. Bijbedacht. Dat was heel scherp. Maakt niet uit. Dat was meer een beetje beeldspraak. Snap wat ik bedoel. Maar ze hadden dus helemaal geen zeis. Dus hoe oogsten zij hun granen altijd? Wat zij deden was... Zij gingen een kanonskogels gingen zij daar gewoon op afschieten. Over hun graanveld. En dan hoopten ze dat die graantjes net zo groot waren. Zodat de graantjes zeg maar daarboven af van afvielen. En zodat ze alleen de stelen soort van... wegbliezen, als ik het goed begrijp. Alleen dat was natuurlijk helemaal niet zo effectief. Want daarmee hadden ze misschien maar 10% van hun oogst gewoon binnen. Dus die waren heel blij met. Ik zou denken, ga dan met een aardappelschilmesje of zo. Al die granen oogsten. Ja, is toch? Nou, goed. Ze waren in ieder geval super blij met die zeis. Want nu konden ze gewoon fatsoenlijke granen oogsten. Had iedereen weer te eten. Dus zij zeggen ook, oh wat fijn, wat wil je ervoor? Zegt de tweede broer, die zegt, nou een paard en zoveel goud als het paard kan dragen. Prima, krijgt hij mee. Komt terug weer in de home country. Zegt tegen de derde zoon, ja, moet nou ook wel echt opschieten met die kat hoor. Want het is echt zo. Ze vindt een plek waar ze die kat niet kennen en dan krijgen ze er heel veel geld voor. Nou, dus die derde zoon die gaat ook op weg. Die vindt uiteindelijk ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Overal zegt ze, fuck, we hebben hier een kattenplaag. We verdrinken hier kittens. Wat kom je hier doen met die kat? Ik ga helemaal niet...
Verdrink hier kittens.
Maar dit verzin ik niet. Dit staat letterlijk in het sprookje. Dit staat hier letterlijk... Het verging hem net als de anderen. Zolang hij aan de vaste wal bleef, was er niks te beginnen. Overal waren er katten en wel zoveel dat de pasgeboren jongen meestal verdronken werden.
Oh my god.
Dan moet je nagaan hoe die daar aankwam van wil je een kat van me kopen? Zij zat er echt zo van. Wil jij 10 katten van mij kopen?
Als ik hem was, zou ik al die katten opkopen en meenemen naar de plek waar nu dus blijkbaar heel rijk wordt van de kat.
Dat zou een slimme handelaar zijn geweest. Ja. Daar gaat het sprookje niet over.
Dat is niet de moraal van
het verhaal. Hij kwam op een eiland weer. En daar kennen ze geen katten. Dus hij ging naar de koning toe. Hij zei tegen de koning
van... Ter Schelling dit keer.
hij ging naar de koning toe. Hij zei tegen de koning... Wil jij mijn kat kopen? Toen zei de koning... Wat doet het beest? Zegt hij... Nou, ik zie dat jullie nogal muizenplagen hebben. En die kat, die vangt muizen. Dat is waar een kat goed in is. Iedereen is katten, behalve eerlijk gezegd mijn eigen kat. Mijn eigen katten die zouden echt niet achter zo'n muis aanrennen. Maar goed... Dus die koning die zegt, wat, we hebben hier inderdaad echt een sikke muizenplaag. Kom hier met dat beest, dankjewel, wat wil je ervoor hebben? De koning, de broer zei van, nou geef me maar een muilezel. Weet je wel, eerst een ezel, toen een paard, nu een muilezel. Ook met zoveel geld als die je kan dragen. En de koning zei, prima, ik geef je alles wat je wil. En die hadden, dat hele koninkrijk had toen geen last van muizen meer. Dus die derde broer die gaat weer terug naar huis. Die kat blijft ondertussen daar in dat koninkrijk, in dat kasteel. Die kat heeft lekker zijn buikje volgegeten van alle muizen. Die zit daar lekker zijn lippen af te likken. Maar op een gegeven moment krijgt hij toch best wel dorst van al dat muizen vangen. Dus die kat die probeert wat te eten te krijgen en die gaat naar de koning. Die zegt, miauw, miauw. De koning zegt, wat fuck maak jij voor geluid? Die kende helemaal geen katten. Dus die vond het heel raar. Ineens werd de koning een beetje bang. En die zegt tegen die kat, niet zo raar gaan doen. Ga maar gewoon eventjes uit mijn kasteel. En dan wil ik je nu verzoeken om nooit meer terug te komen. Je hebt nu je plicht voldaan.
Maar die muizen maken toch ook geluid? Die koning weet toch wel dat dieren geluid maken?
Ja, maar de kat hadden ze nog nooit gezien, hè? Je moet even bedenken. Die werd gewoon een beetje bang. Die wist niet wat dat beest wilde. Terwijl dat katje had gewoon dorst. Die wilde gewoon dat lekker kattenmelk.
Zet.
Ja. Dus de koning die zegt, je gaat nu het huis uit. Ondertussen was iedereen ook uit het kasteel gevlucht en zo. Want iedereen was bang voor die kat. Maar ja, als je iets weet van katten, is dat ze echt absoluut niet doen wat je van ze vraagt. Al helemaal niet als je beleefd vraagt, wil je alsjeblieft hier weggaan. Dus die kat die zegt
in
weer...
In eerste plaats omdat ze niet kunnen praten.
Precies. En niet kunnen verstaan wat je zegt. Maar dat wisten zij niet, want zij wisten niet wat een kat was.
Nee.
Dus die koning die zegt nog een keer, wil je alsjeblieft weggaan? Die kat zegt nog een keer, miauw, miauw. Maar die koning verstond nooit. Nooit.
Wat?
Ja, is echt. Ik zat te denken van, is dit een soort van Duits kattengeluidje wat op nimmer lijkt of zo? Ja. Maar dat kon ik niet achterkomen. Nou goed, dus die katten ging niet weg. Dat zover was wel duidelijk. Alle onderdanen waren bang voor die kat. Zover was ook duidelijk. Toen dacht ze, we moeten die kat gewoon met grof geweld verwijderen uit dit. Het is gewoon een soort van rare geest of zo die hier rondloopt in dit kasteel. Dus zij proberen te schieten op die kat. Je weet hoe katten zijn. Best wel behendig als ze het willen.
Mm-hmm.
Best wel lomp als ze het willen.
Mm-hmm.
Maar dit keer dus best wel behendig. Die gaat zo over alle kastjes en onder alle tafels door. En ze krijgen hem maar niet te pakken. Ze kunnen hem niet neerschieten, die kat. Dus dan besluit ze maar om het eigenlijk het kasteel met de grond plat te bombarderen. En de kat springt op het laatste moment het raam uit.
Maar wie bombardeert het plat? De koning.
Ja.
Omdat die kat er niet uit wil.
Ja.
Kind of overreacting, maar oké.
En dat was het sprookje.
Wat?
Ja.
Nee.
Jawel, echt. Hier. De laatste zin van het sprookje is... Toen het vuur de zaal bereikte waar de kat zat... sprong zij nog net op tijd het raam uit... maar haar belagers hielden niet op... voordat het hele slot met de grond gelijk gemaakt was. Punt.
Nee, ja,
ik dacht dus ook eerst dat er een pagina uit het boek was... maar toen ging ik het opzoeken op Wikipedia... en toen het eindigt zo echt.
Huh?
Maar het verhaal komt niet meer terug bij die drie broers.
Nee. En het gaat puur dus mis met die kat. Want die zeis en die... wat was het? Die haan. Die waren gewoon happily ever after.
Klopt.
Wat is dit voor verhaal? Waarom? Oké, 101 storytelling mensen. Een verhaal heeft een begin, een midden en een eind. En het voelt of als dit aan het eind van het midden stopt.
Ja.
Ja.
Ja. Ik zat te denken, eigenlijk misschien moeten we hier een soort van fragmentje van maken. Van Merel's dramaturgische weetjes of zo.
Oh, fun.
Ja.
Ja, is wel leuk.
Ja.
Oké, maar dit is natuurlijk heel raar.
Ja, heb je nog meer dramaturgische weetjes hierover?
Nou ja, alleen het hoeft natuurlijk geen klassieke opbouw te hebben. Maar je denkt, dit is een sprookje van 200 jaar geleden. Maybe heeft het wel een klassieke opbouw. Je hebt personages die geïntroduceerd worden. Dat zijn die drie broers. Het is heel raar dat daar niet meer zeg maar, wordt op teruggekomen. En vaak heb je een moment waarop de actie begint. Dat noemen we dan het motorisch moment. Waardoor de centrale actie in gang wordt gezet. I guess dat het hier is dat die vader sterft namelijk. Want dan krijgen ze allemaal wat. Alleen daar wordt dan niet meer naar teruggegrepen. Of die centrale actie dat die broers die drie dingen krijgen. Dat wordt niet meer afgewikkeld. Of tenminste, ja. Het is wel afgelopen, want ze hebben het niet meer en ze zijn rijk. Alleen, waarom eindigt het dan met die kat? Dat is toch weird?
Waarom zijn die andere twee broers er überhaupt? Is drie een soort van speciale betekenis of zo? Want de eerste twee broers, die komen helemaal niet meer terug.
Nee.
Of dat is
helemaal... Maar gaat het dan over een soort van... dat je vreemdelingen moet vertrouwen of zo? Want als iemand aankomt met hier, cadeau, kan veel voor je... Oh nee, het was geen cadeau natuurlijk, want hij heeft goed betaald.
Ja.
Maar hier, wil je dit hebben in ruil voor heel veel goud? Dat je dan zegt ja, dat je dan ook moet vertrouwen dat die vreemdeling een soort van het beste met je voor heeft?
Nou, ik had hier twee levenslessen uitgehaald. Maar ik had natuurlijk al eventjes tijd om hierover na te denken. Jij niet.
Nee.
Dus ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. De eerste levensles die ik hier uithaalde is... Ga daar waar je talenten gewaardeerd worden... Zorg dat je in het land der blinden komt, als je maar één oog hebt.
Hele mooie spreekwoord omgedraaid.
Ja.
Ja. Oké, maar wie is dan De dus één oog? Is de kat de één oog in dit verhaal? Nee, dat zijn nou, die drie broers die iets brengen. Ja,
wat eigenlijk iets wat heel normaal is. Maar ze gaan ergens naartoe waar het heel bijzonder is. Ja. En daar worden ze heel rijk van. Dus eigenlijk misschien is de les hier... Je bent bijzonder. En als je niet bijzonder voelt, ben je misschien op de verkeerde plek.
Ja, vind ik een goeie. Vind ik echt een goeie. Want dit is natuurlijk altijd zo. Je denkt altijd... of altijd. Maar goed, vaak hebben mensen natuurlijk... Zeker als ze aan een nieuwe baan beginnen... Een soort van imposter syndrome.
Ja.
Terwijl, ja... Op het moment dat jij natuurlijk ergens bent in een omgeving die niet dezelfde skill heeft als jij, dan ben je natuurlijk altijd goed in wat je doet. Ja. Ook al ben je niet de beste in wat je doet, zeg maar. Absoluut gezien. Dus het gaat allemaal relatief.
Ja, dus ook al was het wel een bottenzeis die tweede broer had.
Ja,
maakt niet
als
uit.
Je helemaal geen zeis hebt.
Ja, dan ben je lang blij met een bottenzeis.
Ja, zo is het. Oké, nice. Goed, maar dat vind ik, dat staartje nog steeds onlogisch.
De tweede levensles was, dit gaat over het staartje... Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing. Want je kan me niet voorstellen...
Maar kreeg de koning een gebruiksaanwijzing bij de kat?
Nee, maar dat had hij gewoon kunnen vragen. Ik bedoel, ja, weet ik voor ze toen al schreven überhaupt.
Nee.
Ik bedoel, als die vader niet eens een testament kon schrijven. Maar...
En ze weten niet dat er kat mouwt, kunnen ze misschien ook niet.
We hebben vast geen literatuur gelezen. Dus misschien was dat helemaal toen niet zo. Maar ik bedoel, net zoals ik, dan heb ik weer iets nieuws of een soort van IKEA-meubel of zo. Dan denk ik altijd, oh ja, dit moet toch weer zo op elkaar. En dan kom je uiteindelijk in de knoop. Net zoals toen ik laatst Lego voor volwassenen had en ook niet helemaal goed de gebruiksaanwijzing las. Nou, dan valt je Lego-bouwwerkje dus gewoon in elkaar uiteindelijk. Want het zit zo opgebouwd dat de structurele integriteit van je Lego-bouwwerk is integraal verbonden met je gebruiksaanwijzing.
Maar ik snap, waarom kunnen 4-jarige kinderen dan Lego'en en volwassenen niet?
Het was net een Lego voor volwassenen bouwzet.
Oh, daar zit een verschil tussen.
Blijkbaar. Weet ik veel. Ik heb nog nooit als kind met Lego gespeeld ook. Ik ken alleen maar een Lego set voor volwassenen. Maar misschien ben ik daar zo slecht in, omdat ik het nu pas leer op mijn 28ste. Dat kan natuurlijk ook. Maakt niet uit. In ieder geval, lees de gebruiksaanwijzing. Je gaat niet overhaast te werk. Ik bedoel, als je maar gewoon een telefoonnummer van die derde broer had gevraagd zo. Ja. Had hij gewoon kunnen zeggen van, hey kat, wil wat tegen jou zeggen. Kan jij dit vertalen? En dan gaat die kat miauw miauw. En dan zegt de broer, die wil gewoon kattenmelk.
Maar weet je wat ik dan weird vind aan dit verhaal? Waarom worden die eilandbewoners dan niet bang van die kwaliteiten van die haan? Ik bedoel, ze weten dat hij haan krijgt, want daarom hebben ze... Ja. Maar ja, haan doet natuurlijk ook nog andere dingen. Die klapt een beetje met zijn vleugels, verliest wel zijn veer, doet een poepje hier en daar. Ja, daar worden ze dan niet bang van.
Het gaat om geluiden uit de mond.
Ja, maar... Snap je wat ik bedoel?
Misschien heeft hij de eerste borst gewoon veel beter uitgelegd.
Ja.
Die derde, ja...
Was die derde een soort van ongeduldig of zo? Wat staat er in dat verhaal met op het moment dat die...
Er staat, tenslotte liet hij zich naar een eiland overzetten en trof goed dat daar... Wacht even. Tenslotte liet hij zich naar een eiland overzetten en het trof goed dat er daar nog nooit een kat gezien was en de muizen hadden zo de overhand gekregen dat ze op de tafels en banken dansten of de heer des huizes nu thuis was of niet. De mensen klaagden de steen en benen over de plaag en zelfs de koning stond in zijn slot, stond machteloos, alle hoeken piepten... In alle hoeken piepten muizen die alles stuk knaagden wat zij met hun tanden maar te pakken konden krijgen. Toen ging de kat op jacht en had weldra een paar zalen gezuiverd en de mensen vroegen aan de koning het wonderdier voor het rijk te kopen. De koning gaf graag wat er gevraagd werd.
Zou het misschien kunnen zijn dat alle drie de verhalen iets wat met elkaar te maken hebben? Met de gaan deden ze toch ook iets met kanonskogels en later wordt dat kasteel gebombardeerd omdat die kat er niet uit wil? Is dat een motief die terugkeert?
Ja, maar dit eerste heeft geen kanon erbij.
Nee, maar hij is wel een dier.
Ja, maar de tweede was geen dier, die zei ze.
Nee, maar daar was weer die kanonskogels.
Maar, Meer, vind jij in jouw... Heeft het getal 3 nog een bijzondere betekenis? Want in mijn hoofd komt dat best wel vaak terug. Een soort van
isotropjes
en de mythes en zo.
Ja, zeker. Ja, dus natuurlijk... staan sprookjes, volksverhalen natuurlijk bol van symbolen. En 3 is daar zeker een groot goddelijke getal natuurlijk, hè, met de heilige 3-eenheid. Dus ja, natuurlijk zijn het niet 4 broers of zussen, maar zijn het 3 broers of zussen. Dus dat heeft daar heel erg mee te maken. Maar ja, en daarom ook 3 gebruiksvoorwerpen natuurlijk. Maar goed, ik weet niet. Wat zegt Wikipedia over dit sprookje?
Nou, die zegt er dus eigenlijk niet zo heel veel over, behalve de origin stories en zeg maar dus waar het ongeveer vandaan komt. En er staat Wikipedia verhalen waarin wordt uitgebeeld hoeveel iets heel gewoons waard is, waren wijdverspreid. Dus dat was blijkbaar wel een thema in die tijd en ook dieren als helpers en zo.
Misschien is dat wie het kleine niet eert, is het grote niet weert ook.
Is dat zo? Want ik zie hier niet echt een thema in dat ze zeggen tegen die vader, Jezus, nou, wat moet ik hier nou weer mee? En dat ze dan...
Nee, dat is waar.
...worden gestraft daarvoor.
Maar dat meer wel... dat je denkt, een beetje een skere erfenis, maar dat ze dat toch heel rijk maakt.
Ja. Wat ik wel vind, is dat een zeis roept bij mij heel erg de associatie met de dood.
Ja.
En dat gebeurt hier natuurlijk niet.
Nee. Maar zoek eens even op haansymbool en katsymbool. Want ik
ja, denk... staat, de haan wordt in mythologie in verband gebracht met vruchtbaarheid.
Ja.
En als de haan kraait, moeten de doden terug.
Oh. Hmm. En katjes?
Ja, katten, dat kon ik niet vinden.
Hmm.
Nou goed. Maar goed, laten we eventjes tot de moraal van het verhaal komen. Ik heb al gezegd wat ik denk wat de moraal van het verhaal is.
Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik sluit me daarbij aan. In het land van blinden is één oog koning. Maar inderdaad, ga daar naar waar je kwaliteiten gewaardeerd worden.
Ja.
Dat denk ik echt dat de moraal van het verhaal is.
Ja.
Met een beetje eerlijk, ze zouden ook gewoon dat laatste gewoon weg kunnen laten. Misschien als ze gewoon een spannend plot twistje nodig aan het einde. Maar daar gaat het gewoon
even
niet meer over.
Even voor de page turner. Oké. Nou, dat vind ik een hele mooie. En ook nog, lees altijd de gebruiksaanwijzing en katten zijn klootzakken.
Heyo.
Heyo.
Hey, tot de volgende. Er was eens een podcast.
Ciao, bye. Ciao.